De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Wint voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Johannes 19. We lezen ook zondag 15 van de Heidelbergse Catechismus. De handout voor deze zondag staat op de website. Kerkdiensten voor zondag 17 januari in de ochtenddienst om 9:30 hoopt eveneens dominee Van der Wint voor te gaan. En in de avonddienst om 6:30 hoopt proponent D.A. Burggraaf uit Arkel voor te gaan. Er zijn vandaag 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede is voor de kerk en de derde collect is bestemd voor de onkosten van het verenigingsgebouw Eben Haezer. We vragen u om uw gaven digitaal te geven. Gegevens hiervoor vindt u op onze website. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. De voorzang nu is Psalm 23, vers 1. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zullen nu gaan zingen van Psalm 69, het eerste vers. In deze leerdienst zal het gaan over het lijden, in het bijzonder het lijden van de Heer Jezus Christus. En we zingen nu ook uit een lijdenspsalm, Psalm 69, het eerste vers. O God, verlos en red mij uit de nood, de wateren zijn tot aan de ziel gekomen. Nadat wij het geloof hebben beleden, het geloof in God, de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, de Redder uit de nood, daarna zullen wij zingen van Psalm 64, vers 9. Dan zullen alle mensen vrezen, het werk verheffen van de Heer, zijn lof verbreiden. Psalm 64, vers 9. en met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen door belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We zullen nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Trouwe God en Vader, maak ook ons oplettend. Oplettend op uw daden, ook vanavond. Nu we deze eredienst mogen houden en de schriften openen, om daarin te lezen over u, de almachtige en rechtvaardige God, over uw Zoon, Jezus, die op deze aarde kwam, die stond voor Pontius Pilatus en werd veroordeeld en gekruisigd. De daden van uw Zoon, die is ook opgestaan van de doden en aan uw rechterhand hoog verheven. En het werk van uw Heilige Geest om het evangelie de wereld in te brengen, om in mensenharten te wonen. En wanneer we zo vanuit de Bijbel mogen ontdekken wie u bent, en Heere, geef dat ook vanavond onze ogen daarvoor open gaan. Misschien wel voor het eerst dat we echt zien wie u bent. In uw heerlijkheid en goedheid. In uw genade en recht. Of ook weer opnieuw en al beter. Dat we een helder zicht mogen hebben. Wie u bent. En Heere, dat we zo ook u leren vertrouwen. U zullen liefhebben. U gaan aanbidden. We bidden van u, kom met uw Heilige Geest op al die plaatsen waar we nu zijn. Verschillende plaatsen en toch samen ook luisterend en samen ook horend wie u bent. We bidden dat u uw Heilige Geest ook paart aan uw woord, opdat het binnendringt, zijn kracht doet. Wij leren buigen voor u. Onze harten worden gebroken. Maar ook worden geheeld door de genade van Christus. Heere, schenk zo uw zegen. Danken u dat we ook vanavond deze dienst kunnen houden. Danken u dat het ook in deze tijd zo zijn doorgang mag vinden. En dat u de gemeente geeft. En dat mensen daarin ook u willen zoeken en eren. Om elke zondag weer te horen wie u bent. Ons te laten voeden door uw woord. Om tot uw eer te zingen. En zo de lofzang ook gaande te houden. Heer, we zeggen u daarvoor ootmoedig dank. Want het is uw trouw. En toch het belangrijke middel waardoor u het geloof werkt in zondaarsharten. Waardoor u uw gemeente bouwt, de verkondiging van het evangelie. Geef dat het een rijke zegen en veel vrucht mag afwerpen. Leer ons ook te vertrouwen op u. Wanneer wij het allemaal niet zo goed kunnen zien wat er gebeurt. Wanneer wij elkaar minder ontmoeten. Wanneer de dingen zo anders gaan als we graag willen. Leer ons het in uw hand te geven, in gebed. Leer ons afhankelijk te zijn, ook voor het werk en het welzijn van de gemeente. En dat we zo ook mogen vertrouwen dat u uw kerk wilt leiden. En dat u door alles heen toch machtig bent om ons te bewaren en te heiligen, opdat wij des te meer aan u verbonden raken. U bidden we dat u de gemeente ook zo vervult met uw geest, dat we in deze wereld uw woord uitdragen. Dat we getuigen mogen zijn van Jezus Christus. Schenk daarvoor wijsheid en vrijmoedigheid, maar geef bovenal ook de liefde voor de naast in ons hart. Dat we de nood van de naaste zien. Dat we een ieder zullen gunnen om de Heer Jezus te kennen en hem ook lief te hebben en in hem de zaligheid te vinden. U bidden wij dat u zo ons uw hulp en bijstand geeft in de vergeving van de zonden, Heer. Want we kunnen niet pleiten en bouwen op onze eigen werken of verdiensten. Maar we mogen toch ook pleiten op uw belofte. En we zien daarbij op het werk het offer van de Heer Jezus Christus. Hij die zijn eigen leven gaf. Het kostbare lam. Dat het offer is. Waardoor er vrede mag komen. Tussen u en mensen. En wij bidden van u. Geef ook vanavond. Wanneer het ook juist gaat. Over het lijden en sterven. Van de Heer Jezus Christus. Dat hij als middelaar heeft volbracht. Dat ook in alle heerlijkheid voor ons duidelijk mag zijn. Dat dat in ons hart binnendringt. Dat u de gemeente ook bij het evangelie van het kruis bewaart. Jong en oud. Heere, zegen zo uw woord. Wees ons tot een hulp. Om Christus wil. Amen. We gaan in de Bijbel lezen uit het evangelie naar Johannes in hoofdstuk 19. Johannes 19. En we lezen in dat hoofdstuk de versen 1 tot en met 16. Het woord van God, dat luidt in Johannes 19 als volgt. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de soldaten vlochten een kroon van doornen en zetten die op zijn hoofd. En zij deden hem een purperen bovenkleed om en zeiden, gegroet koning van de Joden. En ze gaven hem slagen in het gezicht. Pilatus dan kwam weer naar buiten en zei tegen hen, zie, ik breng hem tot u naar buiten, opdat u weet dat ik geen schuld in hem vind. Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon op en het purperen bovenkleed aan. En Pilatus zei tegen hen, zie de mens. Toen de overpriesters en de dienaars hem zagen, schreeuwden zij, kruisig hem, kruisig hem. Pilatus zei tegen hen: neemt u hem en kruisig hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem: wij hebben een wet en volgens onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus aan deze woorden hoorde, werd hij nog meer bevreesd en hij ging opnieuw het gerechtsgebouw in en zei tegen Jezus: waar komt u vandaan? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus zei tegen hem: spreekt u niet op mij? Weet u niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde: u zou geen enkele macht tegen mij hebben als het u niet van boven gegeven was. Daarom heeft hij die mij aan u overgeleverd heeft een grotere zonde dan u. Van toen af probeerde Pilatus hem los te laten. Maar de Joden schreeuwden: als u deze loslaat, bent u niet de vriend van de keizer. Iedereen die zichzelf koning maakt, verzet zich tegen de keizer. Toen Pilatus dan deze woorden gehoord had, bracht hij Jezus naar buiten en ging op de rechterstoel zitten, op de plaats die Lithostrotos genoemd wordt, en in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha, ongeveer het 6e uur. En hij zei tegen de Joden: zie, uw koning. Maar zij schreeuwden: weg met deze, weg met hem, kruisig hem. Pilatus zei tegen hen: moet ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: wij hebben geen koning dan de keizer. Toen leverde hij hem dan aan hen over om gekruisigd te worden. En zij namen Jezus mee en leidden hem weg. Tot zover uit de Bijbel. Vanuit de Heidelbergse Catechismus lezen wij nu zondag 15. Zondag 15 uit de Catechismus. Wat verstaat u onder het woordje geleden? Dat hij tijdens heel zijn leven op aarde, maar in het bijzonder aan het einde daarvan, Gods toorn tegen de zonde van heel het menselijk geslacht aan lichaam en ziel gedragen heeft, om met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige veroordeling te verlossen en voor ons de genade van God, de gerechtigheid en het eeuwige leven te verwerven. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Om ons, doordat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld werd, te bevrijden van het strenge oordeel van God dat ons treffen zou. Betekent het iets meer dat hij gekruisigd is dan dat hij op een andere wijze gestorven zou zijn? Ja, want daardoor ben ik zeker dat hij de vloek die op mij lag op zich geladen heeft. Want de dood aan het kruis was door God vervloekt. Tot zover de catechismus. In de preek staan we stil bij 3 punten. Ten eerste wat ons lijden ons vertelt. Ten tweede wat voor lijden Jezus treft. En ten derde wat het kruis mij vertelt. Dus wat ons lijden ons vertelt, wat voor lijden Jezus treft en wat het kruis mij vertelt. Nu zingen we eerst van Psalm 90, vers 4. Door uw toorn vergaat ons kwijnend leven. Psalm 90, vers 4. Gemeente, het lijden. Wat verstaat u onder lijden? Er wordt in deze wereld zoveel geleden. Wat is er waar u zelf onder lijdt? Of waar denk je aan? Lijden wanneer door armoede kinderen sterven. Het lijden van vluchtelingen op Lesbos onder een uitzichtsloze situatie. Het lijden van christenen in de strafkampen van Noord-Korea. Wat verstaat u onder lijden? Velen kunnen wel iets noemen uit eigen ervaring, zoals het verlies van iemand die veel voor je betekende. Of de voortdurende problemen in uw huwelijk. Of misschien de oplichting waardoor u in de schulden kwam. Of een psychische ziekte in het gezin. Maar betekent het ook iets? Wat zegt het lijden? Vanuit de Bijbel kunnen we daar verschillende dingen over zeggen. Maar één daarvan is: het lijden herinnert ons aan de vloek. De vloek die rust op deze wereld sinds de zondeval in Genesis 3, zodat heel de schepping nu zucht. Zucht in allerlei gebrokenheid. Wanneer de mens het gebod van God zou overtreden, zou die mens sterven. De dood zou in de wereld komen. En het is gebeurd. Dat verschrikkelijke. Het verschrikkelijke van de overtreding van Gods gebod, van de zonde. Ook van de gevolgen. En nu ligt alles onderworpen aan de vloek. En de schepping die raakte ontwricht. En het leven ging ontbinden. Er kwam pijn en moeite. Er kwam onderlinge verwijdering. Moord. Egoïsme, bedrog. En de schrift zegt: heel de wereld ligt in het boze. En de schepping zucht. Zucht onder zinloosheid en lijden. Wat hij zo goed had geschapen. God had het zeer goed gemaakt. Zo prachtig. In alle vrede. Ja, dat hebben wij als mens kapot gemaakt. En God, de hoogste majesteit, laat dat niet ongestraft. Hij is daarover vertoornd. Boos. En laat het ook merken. Ja, je kunt denken: wordt de wereld niet te zwaar gestraft? Is de ellende niet te erg? Wat moeten wij daarvan zeggen, gemeente? God die weet wat rechtvaardig is. En God die kent het gewicht van onze opstand tegen hem. En naar zijn oordeel verdient onze opstand de dood. De eeuwige verdoemenis. En al dat lijden in de wereld, maar ook wat drukt op onze eigen schouders, misschien van rouw, van teleurstelling of van pijn en problemen, dat herinnert ons aan de toorn van God tegen het hele menselijk geslacht. Die vloek die is uitgesproken. En, gemeente, wilt u dan erkennen: Heere, het is rechtvaardig. Ik heb niet beter verdiend. Wanneer we tegen dat lijden oplopen, wanneer het zwaar drukt, zullen wij dan buigen voor de heilige God? Heer, ik heb het niet beter verdiend. Bij u is geen onrecht. Maar bij ons, bij onze vaderen. Wij hebben gezondigd. Door onze schuld ligt er een vloek over de aarde. Daar ben je het niet zomaar mee eens. De Heilige Geest is nodig om ons te overtuigen, om je te laten ontdekken hoe het is, hoe je Gods toorn hebt verdiend. De Heilige Geest is nodig om ons hoogmoedige hart te vernederen, te breken, te laten buigen onder de aanklacht van Gods wet. Ja, wie zichzelf handhaaft voor God en niet wil buigen, die zal in Gods gericht er dan toch voor moeten buigen en erachter moeten komen. Op een dag komt de grote rechter en die zal een oordeel vellen over u en mij, over heel het leven met alles wat u hebt gedaan, een oordeel over wie wij zijn. Hoofd voor hoofd zullen wij voor de rechter worden gebracht. Het is voor de mens beschikt eenmaal te moeten sterven en daarna volgt het oordeel, zegt de schrift. Wanneer we dat verzwijgen, dan misleiden we elkaar. Ook de apostelen in het boek Handelingen, wanneer die de mensen toespraken, wie ze ook waren, zij zeiden dat God een rechter heeft aangesteld om op een bepaalde dag de hele wereld te oordelen. Zij noemden dat in hun boodschap. Ja, als we dat in een kerk niet meer horen of zelden meer, dan ontbreekt eigenlijk wel een wezenlijk onderdeel van de boodschap van de Bijbel. Dat is niet eerlijk. Je zou maar een halve waarheid horen. En wat er ook gebeurt is dat de urgentie, het belang van het evangelie niet meer uit de verf komt. Zie je nog wel wat het evangelie betekent? We komen allemaal voor de rechter te staan. En dat bepaalt ons bij de vraag, wat vindt God van mij? Zal hij mij afkeuren? Zal hij mij veroordelen? Of zal hij mij toch aannemen? Zal God tevreden met mij zijn? Hoe dat oordeel uitpakt, dat is van het allergrootste belang. Dat maakt het verschil voor de eeuwigheid. Tussen hemel of hel. Op die vraag wat God van je vindt, is wel een antwoord. Ja, het kan zijn dat we ons daar erg onzeker over voelen. En dan kan je wel heel erg je best gaan doen. Je doet je best om God gunstig te stemmen. Je hoopt dan maar het beste, dat je per saldo wel goed genoeg zult zijn. Maar zijn oordeel over u en mijn leven is duidelijk. U bent een overtreder van zijn wet. Ook ik heb Gods eer geschonden. Ons hart is van nature een vuile bron van een veelheid aan misdaden. Mensen onder Gods toren, strafwaardig. De rechter zal ons moeten veroordelen. En daar kan niemand aan ontkomen met zijn eigen prestaties. Ja, het lijden, het vele verdriet, de gebrokenheid in deze wereld, dat herinnert ons eraan dat Gods ongenoegen rust op deze aarde, op de mensheid. En dan niet dat elk lijden een directe straf is op persoonlijke zonde. In de Bijbel is er ook wel meer over te zeggen. Maar het waarschuwt wel. Het herinnert ons eraan. De Heere van de hemel en de aarde zal ons oordelen. En hoe blijf ik dan staan in het gericht? Hoe word ik rechtvaardig voor God in zijn ogen? Wat ons lijden ons vertelt, dat is het eerste punt. Ons lijden. Ten tweede, wat voor lijden Jezus treft. begon vanavond met de vraag, wat verstaat u onder lijden? In zondag 15 staat ook zo'n vraag. Alleen dan betreft het niet ons lijden, maar van de Heer Jezus. Wat wij belijden met de 12 artikelen van ons christelijk geloof. Ik geloof in Jezus Christus, die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Wat betekent dat voor u? Dat Christus heeft geleden. Ja, zojuist in het eerste punt stonden we stil bij de Bijbelse waarheid dat het lijden ons herinnert aan Gods toorn over de zonde. Dat de vloek over de wereld ligt. Maar Jezus is onschuldig. Jezus is vlekkeloos. Hij is voluit onberispelijk voor God en voor de mensen. Jezus is werkelijk. En totaal onschuldig. Vanaf het begin dat Gods Zoon mens is geworden, tot het einde toe in zijn sterven op Golgotha was en bleef hij zonder enige zonde. Ja, hij is het die geleden heeft onder Pontius Pilatus, die Romeinse stadhouder, die hij moest berechten. En die rechter, die kon alleen maar verklaren, ik vind in hem geen schuld. Steeds weer. Ik vind in hem geen schuld. Pilatus liet hem geeselen. Die maakte een spotkoning van hem. Met een doornenkroon, met een purper kleed. Kijk, die mens. Totaal. Onschuldig. Wat heeft hij nou gedaan? Ja, zo is het ook in Gods ogen. Jezus heeft nooit één wet van zijn Vader overtreden. Nooit enig kwaad gedaan. Alleen maar goed. Hij is de rechtvaardige. Hij is het heerlijke beeld van de onzienlijke God. En toch heeft hij geleden. Tijdens heel zijn leven op aarde. Geleden. Er was geen plaats in de herberg. Hij werd gelegd in een kribbe. Hij moest op de vlucht naar Egypte. Hij werd een Nazarener genoemd. Met een verachtelijke toon. Hij is een mens geworden met honger en dorst. Hij werd geleid in de verzoekingen door de duivel. Jezus heeft aan lichaam en ziel geleden, ook aan de groeiende vijandschap van de Farizeeën. Hij heeft geleden aan het ongeloof van de mensen, aan de goddeloosheid die hij tegenkwam. Jezus heeft geleden. Hij was met angst in de hof van Gethsemane. Hij werd geslagen en gegezeld. Zijn lijden tijdens heel zijn leven op aarde, maar in het bijzonder aan het einde daarvan, onder Pontius Pilatus staat erbij. Merkwaardig. In die 12 artikelen van het geloof, waarmee de kerk overal en altijd uitspreekt wat ze gelooft, er staan twee namen in van gewone mensen. In de 12 artikelen. De naam van Maria. Als moeder. Door wie Jezus werd geboren. En de naam van Pilatus. Als de rechter door wie hij werd gedood. Historische personen. Ook Pilatus. Een Romein. Die toen en daar leefde. Want het leven en sterven van Jezus Christus, dat is niet slechts een idee. Dat is niet zomaar een verhaal boven de tijd ergens. Maar hij was een mens van vlees en bloed. Gods Zoon. En wat er met hem gebeurde, dat is een werkelijkheid in onze geschiedenis. Zo tussen en in verband met andere mensen van vlees en bloed. Het laat nog iets zien. Dat hij geleden heeft onder Pontius Pilatus. Jezus is officieel veroordeeld. Hij stond werkelijk voor de rechter. Hij zei daarover zelfs tegen Pilatus: u zou geen macht tegen mij hebben als het u niet van boven gegeven was. Dus door het van God gegeven gezag is Jezus veroordeeld. Het oordeel van God, dat kwam over hem. Het strenge, rechtvaardige oordeel van God. Niet over zijn misdaden, maar over onze misdaden. En dat werd over hem, Jezus, uitgesproken. Dat werd over hem uitgevoerd. Jezus Christus, hij droeg in al zijn lijden de toorn van God tegen de zonden van de mensen. Maar moest dat niet Gods oordeel zijn over mijn leven? Die veroordeling daar, die spot, die smaad, die slagen, die dood. Had ik niet de eeuwige veroordeling verdiend met lichaam en ziel? Het kwam op hem. Jezus is veroordeeld, is gekruisigd, is neergedaald tot in de verschrikking van de hel. God heeft hem gemaakt tot zonde en al zijn toorn op hem geconcentreerd. En zo is Christus het zoenoffer voor u en mij. Hij, het offer, als betaling voor onze schuld, de borg in onze plaats. Ja, wanneer je nu jezelf moet veroordelen en moet zeggen: ik sta schuldig. Kijk naar de Heer Jezus. Hoe hij stond voor de rechter in uw plaats. Kijk naar de Heer Jezus, hoe hij de geestelingen ondergaat in uw plaats. Hoe hij die vrede dood sterft in jouw plaats. Zondag 15 noemt in alle drie die vragen: Gods toren, Gods oordeel en de vloek. Dat is het wat er op hem neerkwam. De toren van God tegen de zonde van de mensen. Want God is door onze opstand geraakt. Hij is gekrenkt. Hij is met onze zonde beledigd. Terecht mag hij toornig zijn. Maar het is ook een rechtvaardig oordeel. Het is een straf volgens het recht van God. En hij heeft ook de vloek op zich geladen. Hij droeg onze ellende in zijn lijden. En dat is nu onze redding. Want Gods Zoon deed het om zondaren te verlossen. Mensen die zichzelf moeten veroordelen. Die God, zou je denken, moet afkeuren. Om zulke mensen vrij te spreken, werd hij veroordeeld. Hoe krijg ik daar deel aan? Hoe kan ik zeggen: hij heeft ook mij verlost? Mij persoonlijk verlost van die eeuwige veroordeling. Hoe krijg ik daar deel aan? Heel eenvoudig. Door het woord te geloven. Het woord dat mij veroordeelt en vrijspreekt. Dus enerzijds te erkennen: ja, ik heb de dood verdiend. En tegelijk te vertrouwen op de genade van Christus. U bent mijn redder. Dan staan we te boek als schuldigen. Jezus staat voor de rechter, om verschuldigen vrijspraak te verwerven, om vijanden met God te verzoenen, om die vloek weg te nemen en om de zegen uit te delen. En hij biedt het aan om niet. Je kunt het van hem krijgen. Hij nodigt u om uw leven in zijn handen te leggen. Bid hem dan om die genade. Leg je hart voor hem open. Neem zijn gerechtigheid aan in je hart. Met de armen van het geloof. Want zo zult u rechtvaardig zijn voor God. Zo bent u rechtvaardig voor God. En zo kun je zonder vrees voor zijn rechterstoel verschijnen. Hoef je er niet meer bang voor te zijn. Met Christus, schuilend achter zijn bloed, in hem begrepen door dat geloof. God zal u niet afkeuren. Zo zal hij u aanvaarden. Met Christus, in hem begrepen, zal God u niet veroordelen. Maar hij haalt je binnen, zeker. Hij haalt je binnen in zijn koninkrijk. Is dat geen heerlijk evangelie? Wat een bevrijding. Hoe komt het dat dat velen niet aanspreekt? Nou, wanneer je God voorstelt als alleen maar aardig en vriendelijk, eenzijdig, alleen als een God die zo fijn voor je zorgt, dan heb je geen verzoening nodig door het bloed van Christus. Wie een godsbeeld heeft, een gedachte over God, zonder zijn rechtvaardige toren te zien, zonder zijn heiligheid als een verterend vuur, dan maakt het toch geen indruk. Dan zegt het je weinig. Dat lijden van Christus, de diepte daarvan, wat het nou werkelijk te betekenen heeft. Maar zie ik, eerlijk is eerlijk, de rechter, die mij zou moeten veroordelen. En zie ik dan hoe Jezus Christus in dat oordeel wilde sterven, dan ligt daar mijn heil, dat God mij toch wil aannemen vanwege Christus, dat God mij ontvangt, goedkeurt, vanwege zijn gerechtigheid. Wat een heerlijk evangelie. Zo komen we bij het derde punt. Wat ons lijden ons vertelt. Wat voor lijden Jezus treft. Wat het kruis mij vertelt, ten derde. De verlossing door het bloed van Christus is een geweldige boodschap. En er hangt zoveel van af. Mijn eeuwige bestemming, mijn positie voor God. Kan ik erop aan? Kan ik erop aan? Ligt nu heel onze straf, vloek op hem. Kan ik er zeker van zijn? Dat wilt u toch weten? Die beslissende vraag, daar wil je toch zekerheid over? Want het ene, dat wij zondaren zijn, ja, dat is zeker. Onze eigen daden, daarmee kunnen wij niet voor God verschijnen. Dat is toch wel duidelijk. Maar nu, of Jezus dat oordeel werkelijk heeft gedragen, volledig voor al mijn ongerechtigheden. Hoor dan eens, zegt de kerk, de christelijke, wereldwijde kerk, in de 12 artikelen. Hij is het die geleden heeft. En die is gekruisigd. Kijk, Jezus stierf aan het kruis, hangend aan het hout. En dat zegt nog iets bijzonders, want de doodstraf kun je op verschillende manieren krijgen. Maar over zo'n dood aan het kruishout vertelt de Bijbel iets extra's. In Galaten 3 verwijst de apostel bijvoorbeeld naar een tekst uit Deuteronomium 21. En dan komt daarin naar voren: een opgehangene is voor God een vloek. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Ziet u, Christus is niet zomaar gedood. De Joden zelf gebruikten de kruisiging niet. En de Romeinen deden dat alleen voor misdadigers die geen Romeins burger waren. Maar de Heer Jezus, Hij werd gehangen aan het hout. Een pijnlijke dood. Smadelijk vernederd. De onschuldige werd een vervloekte. Voor ieder die geen rust kan vinden, die wordt opgejaagd. Als je aan je zonde denkt, als je vreest voor Gods toren. Kijk, Jezus heeft die vloek op zich geladen. Het is niet voor niks dat hij aan het kruis hing. Hij is de zaligmaker die heel dat oordeel over zich heen heeft gekregen. En zou hij met zijn kostbaar bloed dan ook niet werkelijk een totale bevrijding hebben verworven? Zou het offer van dit onschuldige lam op Golgotha dan voor u niet genoeg zijn? Zeer zeker. Zeer zeker is dat genoeg. Ook voor u. Voor de grootste zondaar. Geloof hem. Zijn verdienste is meer dan genoeg om de zonde van de hele wereld weg te nemen. Hij werd een vervloekte in onze plaats. U kunt erop vertrouwen. En dat is de weg. Dat is de manier om er deel aan te hebben. Heer Jezus Christus, ik hoor uw woord. Ik zie hoe u hebt geleden. Dat u bent gekruisigd. En ik bid u, red mijn ziel. Verlos mij van de toorn. Ja, u bent mijn borg. U bent mijn zaligmaker. Ik heb vertrouwen in uw genade. Zeker weten. Ja, die man, Jezus, die volstrekt onschuldig was, de rechtvaardige, die eens voor Pontius Pilatus stond, die werd veroordeeld door de wereldlijke rechter, diezelfde man, Jezus Christus, die komt eens terug als rechter. Voor diezelfde man zullen wij staan, u en ik. Aan wie hij genade heeft aangeboden. Ook vanavond. Wat hebt u gedaan met Jezus? Nu hij ook vanavond u zijn genade aanbiedt. Wat hebt u gedaan? Wat doet u met zijn woord? Wat doet het evangelie van zijn bloed met je hart? Als we dan verschijnen voor hem, voor zijn rechterstoel, zult u verheugd zijn om hem te zien. Mijn redder, of moet je vrezen voor zijn toorn, omdat je hem niet wilde hebben? Wat u doet met het woord dat u is verkondigd, dat is het grote verschil. Laat het niet langs je heen gaan, maar sluit het in je hart. Sluit hem in je hart, dan kun je hem straks zonder vrees ontmoeten. Voor hen die in Christus Jezus zijn, is er geen verdoemenis. Wie in Jezus is ingelijfd, gaat vrij uit. De schuld is betaald. Het oordeel is voltrokken. Je zult leven. Dan sta je rechtvaardig voor God. Dankzij Jezus Christus, dan deel je in al de zegeningen die Hij heeft verworven. Amen. We zingen van Psalm 71, vers 15 en 16, om God voor zijn werk en zijn gerechtigheid te loven. Psalm 71, vers 15 en vers 16. Laten we nu samen danken en bidden. Trouwe Heere, u die grote God, heilig en rechtvaardig, en ook zo onbegrijpelijk en wonderlijk genadig, dat u zelf in Christus naar deze aarde bent gekomen, opdat er verzoening zou zijn voor zondaren, opdat wij gered worden en er een weg is in Christus om rechtvaardig voor u te zijn. Niet uit onze eigen werken, maar als het geschenk van u, opdat wij u prijzen, opdat we roemen in uw genade, opdat we, Heere, zo ook u zullen eren. En we bidden van u, wilt u ons daarin onderwijzen en leiden, dat we zo in Christus mogen zijn, zo ons vertrouwen op hem stellen, dat het ons ook rust en zekerheid geeft. Dat we hier zo onze weg kunnen vervolgen door het leven. We bidden ook voor deze week dat u daarin uw hulp geeft. Geef wijsheid in allerlei keuzes waarvoor we staan. Op allerlei momenten van het leven. Wat we moeten doen. Wat we voorrang geven in het leven. Heere, geef daarin uw hulp. Soms zijn er ook grote en belangrijke keuzes. Geef ook daarin wijsheid. De dingen te overwegen. Om te zien wat de goede beslissingen zijn. We bidden om uw hulp en kracht bij het dagelijks werk. We bidden dat u ons ook vervult met uw liefde. In de omgang met elkaar. In allerlei verbanden van familie en gezin, van vrienden, op het werk of op school. We bidden van u dat u daarin ook geeft dat we in ons spreken, doen en laten worden gevoed door de liefde om zo met elkaar om te gaan zoals u dat van ons vraagt en zoals u het bedoeld hebt. U bidden we dat u ook de kinderen nabij bent die nu vooral thuis met hun schoolwerk bezig zijn. Wanneer ze online les krijgen of opdrachten hebben, wilt u ze helpen. Sommige kinderen vinden dat misschien ook wel heel moeilijk. En wij vragen van u dat u hen daarin nabij bent. Wees ook met de ouders. Wanneer dat misschien ook wel eens een lastige situatie is. Of die zichzelf daar niet zo goed geschikt voor vinden. Wij bidden van u dat u hen daarin helpt. Zodat ieder naar eigen vermogen toch ook die zorg kan geven die daarbij nodig is. U bidden voor de jongeren. Wilt u hen nabij zijn. En Heer, ook in deze tijd uw kracht en genade geef om hun weg door het leven te gaan. Om het ook te kunnen verdragen wanneer er allerlei dingen niet door kunnen gaan of als ze iets missen. In het bijzonder bidden wij voor diegenen, of ze nu oud zijn of jong, die zich eenzaam voelen. Die allerlei contacten heel erg missen. Wilt u hen nabij zijn? We willen van u vragen dat u ook deze wereld gedenkt in allerlei lijden en nood. Er is zoveel aan de hand. Als we eraan denken, dan is het ons te veel. Dan kan het ons aangrijpen. Wat mensen soms moeten dragen aan nood, aan verdriet, aan pijn. Door rampen die er gebeuren. Wanneer mensen alles kwijtraken. In armoede leven. Het zo uitzichtsloos lijkt. Heere, help hen. Schenk uw barmhartigheid. En geef dat mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn of daarvoor mogelijkheden hebben, ze ook doen wat ze kunnen doen. Geef dat we ook hier in het rijke Westen onze verantwoordelijkheid kennen voor de noden in de wereld. Geef de politiek daarin wijsheid, hulporganisaties, uw kracht, zodat mensen ook ervaren dat naar hen wordt omgezien en daarin ze iets van uw barmhartigheid mogen zien. U bidden voor vluchtelingen die van huis en haard verdreven zijn, vaak door geweld, door oorlog, soms door andere omstandigheden. We bidden van u dat u hen nabij bent. En Heer, er zijn zoveel mensen die ook al heel lang in kampen verkeren en niet weten hoe het ooit ook verder moet met hun leven. U wilt hen sterken en geven dat ook hun situatie kan verbeteren, dat er voor hen vrijheid is, dat ze hun leven kunnen opbouwen. Zo mogen ook uitzien naar uw terugkomst, Heer Jezus Christus. Dat u alles nieuw maakt. Dat u verlost van de dood, van het lijden, van de duivel, van alle goddeloosheid en onrecht. En dat er vrede zal zijn en gerechtigheid. Dat alles u zal prijzen en er geen kwaad meer is. Heere, leer ons te leven in de hoop, in de verwachting, dat uw beloften toch allen vervuld zullen worden. Hoor ze ons gebed en leid ons. We bidden dat in Jezus' naam. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 32, vers 1 en vers 6. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Psalm 32, vers 1 en ook vers 6. in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.